Goedenavond, lieve mensen. Fijn dat we weer met een hele nieuwe serie mogen beginnen. Over de grote waarheden die door christenen worden omhelst. Niet alleen met hun verstand, maar ook met hun hart. Ik wil u ter inleiding een paar verzen lezen uit 1 Korinthe 8. En daarna wil ik de hele apostolische geloofsbelijdenis voorlezen. 1 Korinthe 8... In het midden van vers 4 te lezen tot en met vers 6. Ik doe dat uit de Telos-vertaling. 1 Korinthe 8, vers 4b. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen God is dan één. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn, dan is er toch voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem. En één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Tot zover uit het woord van God. En het lijkt me mooi om aan het begin van deze serie niet alleen het eerste artikel van de apostolische geloofsbelijdenis te lezen, maar deze gehele belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het lijkt me goed om ter inleiding u een paar dingen te vertellen over deze oude geloofsbelijdenis. En verder houden we ons met de geschiedenis daarvan niet zo bezig, want het gaat ons niet om die belijdenis als zodanig, maar om wat erin staat. En dat van ouds door alle orthodoxe christenen omvat is en gevat is als de samenvatting van ons ongetwijfeld christelijk geloof. Deze geloofsbelijdenis heet de apostolische, omdat de overlevering zegt dat hij door de apostelen zelf zou zijn opgesteld. Toen na de hemelvaart de apostelen in opdracht van de Heer Jezus de hele wereld zouden ingaan naar allerlei verschillende streken, zo vertelt de overlevering, wilden zij er zeker van zijn dat ze overal dezelfde leer zouden verkondigen. En dus dachten ze, kom, wij schrijven dat wat wij samen geloven zo kort mogelijk op. En dat nemen we allemaal mee, dan zal de boodschap overal gelijkluidend zijn. En de legende vertelt verder dat ze alle 12 één artikel hebben bijgedragen. En zo kwamen dus de 12 artikelen des geloofs tot stand. Dat is een andere naam voor deze geloofsbelijdenis. Hij bestaat uit precies 12 artikelen naar het aantal van de apostelen. Nou, dat is een mooie legende. Hij zal zeker niet door apostelen zijn opgesteld, maar hij is wel oeroud. Als u bedenkt dat de geloofsbelijdenis van Nicea stamt van het concilie van Nicea 325, dan mag u weten dat deze geloofsbelijdenis toen al een stuk ouder was. Die van Nicea, die ook zeer bekend is in reformatorische kerken, waar die vaak voorgelezen wordt, die lijkt eigenlijk ook wel heel veel op deze geloofsbelijdenis. Het is er alleen een uitbreiding van. En af en toe zal dat ook wel eens ter sprake komen. Inhoudelijk is deze geloofsbelijdenis zeer belangrijk. Er zit maar één vraagteken in en dat zijn die moeilijke woorden nederige vaart ter helle. En die zijn ook hoogstwaarschijnlijk veel later ingevoegd. Ze horen eigenlijk niet bij die ene tekst. En als u dat nou weet, dan zijn eigenlijk alle moeilijkheden bij voorbaat verdwenen. Maar ik hoop op de vierde avond nog wel op terug te komen, op deze merkwaardige woorden. Maar voor de rest kun je rustig zeggen, ik gaf het al even aan, of je nou Rooms-Katholiek of Grieks-Orthodox, Russisch-Orthodox, of je bent protestant, reformatorisch, evangelisch. Hier hebben wij in een notendop dat wat alle bijbelgetrouwe christenen samenbindt. Je kunt rustig zeggen, als je een van deze artikelen niet zou geloven, dan ben je wel een christen in de hele brede zin van het woord, want dat zijn er 2 miljard op aarde. Maar niet alle 2 miljard onderschrijven alles wat in deze geloofsbelijdenis staat. Dus als ik zeg bijbelgetrouwe christenen, dan heeft de kerk van alle eeuwen altijd geloofd, dan zul je toch deze dingen moeten aanvaarden. En dat niet alleen maar met je verstand, dat heeft men natuurlijk ook heel goed begrepen, maar met je hart. Het is niet helemaal vanzelfsprekend, want ik kom wel eens jonge mensen tegen die werkelijk nog denken, ik geloof wel dat het minder wordt, die werkelijk nog denken dat als je nou maar alle christelijke waarheden gelooft, dus je gelooft dat ze waar zijn, nou dan ben je een christen. Terwijl ze dan niet doorhebben dat het er niet alleen maar om gaat of je deze dingen voor waar houdt, maar of ze ook werkelijk een plekje gekregen hebben in je hart. Het is wel mooi dat men van het begin af aan het in de ik-vorm heeft beleden. Ik geloof. Het is een kerkelijke belijdenis en hij is tegelijkertijd heel persoonlijk. Ik geloof. En ik geloof betekent niet ik aanvaard voor waar wat hier staat. Ja, dat doe je ook. Maar het is veel meer dan dat. Dat zie je al meteen aan dat allereerste. Ik geloof in God. Als je zegt ik geloof die of die, dan bedoel je ik aanvaard dat wat die of die zegt waar is. Dat is de meest simpele manier van iemand geloven. Je gelooft dat wat hij zegt waar is. Je vertrouwt op zijn woorden. Dat is nog niet geloof in bijbelse zin. Maar het hoort er wel bij. Wij geloven wat God zegt. Geloven in kan ook betekenen, niet alleen maar ik vertrouw dat hij de waarheid spreekt, maar ik vertrouw die persoon zelf. Dat gaat nog een beetje verder. Zoals een goede baas misschien van een goede werknemer kan zeggen, ik heb geloof in hem. Ik geloof in hem. Dat wil zeggen, je kunt staat op hem maken. Er zit kwaliteit in die man. Of die vrouw. Dat kan nog verder tot ontwikkeling gebracht worden, maar ik heb daar geloof in. Zo kun je ook over God spreken. Ik vertrouw hem. Ik vertrouw niet alleen wat hij zegt, ik heb vertrouwen in zijn persoon. Maar als je dat zou zeggen, zou je nog niet helemaal hebben gevat wat geloof in de bijbelse zin van het woord is. Geloof is niet alleen maar vertrouwen dat wat iemand zegt waar is. Het is niet alleen maar, al is dat dan hoger, de persoon zelf vertrouwen. Niet alleen maar zijn woorden, maar ook zijn daden, zijn motieven. Maar het hoogste is je toevertrouwen aan. Er zit steeds het woord trouw of vertrouwen in. Als een christen zegt, ik geloof in God de Vader, dan gaat het niet alleen maar om de vraag, geloof je dat God bestaat? Natuurlijk, dat hoort er wel bij. Maar het is altijd dieper dan dat. En ik zeg dat ook uitdrukkelijk tegen mensen die hier vanavond gekomen zouden zijn. En die eerlijk gezegd nog niet weten of ze wel een gelovige zijn. Of die misschien wel weten dat ze het niet zijn. Nou, dan zeg ik, u bent er niet veel verder mee gekomen als u nou na afloop van deze avond zou zeggen, nee, nou zie ik het ook, het is inderdaad waar, ja, God bestaat. Ja, maar daar hebben we het niet alleen maar over. We hebben het over heel wat meer. Daarom is geloven voor veel mensen ook zo moeilijk. Heel veel mensen hebben moeite met het geloof, niet zozeer omdat ze de intellectuele argumenten daarvoor niet acceptabel vinden. Misschien vinden ze die wel best acceptabel. Maar dat is omdat ze zich ten diepste realiseren, als ze zouden gaan geloven, dan zouden ze zich aan die persoon moeten overgeven. Stel je voor dat ik iemand zou proberen te overtuigen met argumenten dat God bestaat. En na afloop zou hij zeggen, nee, je hebt gelijk, nou zie ik het, oké, bedankt, dag. Dan zou ik toch het gevoel hebben dat ik ergens gefaald had. Want die persoon gelooft wel in mijn argumenten, maar hij gelooft nog niet in God. Want geloven in God betekent je aan God overgeven. Dat is je toevertrouwen aan. Geloof is overgave. Geloof is niet alleen maar ik geloof dat er daarboven wel iets is. En dat iets, dat mag je voor mij best God de Vader noemen. Maar geloof is, ik heb een band met hem. Geloof is niet informatie. Geloof is relatie. Niet alleen maar informatie over wie God is. En daar hebben we de Bijbel voor. Niet alleen maar informatie over het feit dat hij schepper is, dat hij almachtig is, dat hij vader is, die dingen waar we over gelezen hebben. Maar geloof is relatie. De gelovige die deze woorden uitspreekt, die zegt ermee, ik geloof in God de Vader en dat betekent voor mij, ik geloof dat Hij mijn Vader is. Dan is het pas geloof in de Bijbelse zin van het woord. Er zijn heel wat mensen op aarde die weten dat ik vader ben. Maar er zijn er maar 4 die kunnen zeggen dat ik hun vader ben. En dat is een wereld van verschil. Ik geloof in God de Vader betekent ten diepste, Hij is ook voor mij vader. Hij is ook mijn vader. Die toevoeging de Vader is heel belangrijk. Het is natuurlijk al vaak verteld dat deze geloofsbelijdenis deze volgorde heeft van de 3 personen in de Godheid. De 3-ene God ligt ten grondslag aan deze belijdenis. Het begint met God de Vader. Dan worden er heel veel artikelen gewijd aan God de Zoon. En dan in de laatste artikelen gaat het ook over God de Heilige Geest. Maar bedenk wel dat het feit dat God Vader is hier ongelooflijk belangrijk is. Ik hoor ook wel eens mensen soms bij doopgesprekken. Jonge mensen spreken over, ja, ik geloof ook in God en dan blijft het zo vaag over God gaan. Het woord vader komt niet voor en eigenlijk ook niet de Heer Jezus. En dan probeer ik een beetje door te stoten. Want zo'n vaag algemeen gesprek over en praten over God, dat vind ik toch niet zo helemaal bevredigend. Ik wil graag weten of ze nog wat meer weten dan een moslim ook zou kunnen zeggen. Een moslim zal nooit in zijn hoofd halen om te zeggen God is vader. Ik weet niet of u wel eens in de rotskoepel bent geweest. Niet zo makkelijk, want tegenwoordig mag je er helemaal niet meer in. Op het tempelplein in Jeruzalem. Het is al moeilijk om op het tempelplein te komen. Maar niet onmogelijk, maar die rotskoepel mag je niet meer in. Nou, ik ben er dan wel geweest, maar dat is dan ook 25 jaar geleden, bijna. En daar staat in, niet dat ik dat nou zelf kon ontcijferen, want het staat erin met Arabische letters. Maar daar staat in, God heeft geen zoon. Nog meer, maar daar staat er heel essentieel. Een van de grootste aanklachten van de islam tegen het christendom is dat wij God vader noemen. En dat we zeggen dat God een zoon heeft. Nou, daar gaan we het nog verder over hebben in de volgende keren. Maar God is vader. Hij is vader omdat hij van eeuwigheid een zoon heeft. En hij is vader omdat hij mijn vader is. En dat betekent intimiteit. En dat is een woord dat ondenkbaar zou zijn in de islam. God is ver boven de mens verheven. En daar zit natuurlijk ook wat in. Dat is op zichzelf ook een waarheid. Maar hij is ook afstandelijk. Je kunt geen omgang met hem hebben. Je kunt wel tot hem bidden. Maar dat is geen intimiteit. Dat is geen Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is ondenkbaar. Voor de islam. Hier met deze belijdenis, die opgesteld is toen er nog helemaal geen islam bestond. Maar achteraf kunnen we zeggen, met deze belijdenis stellen wij ons al direct tegenover de moslim. Doordat wij zeggen, maar die God is mijn vader. Nou zou je kunnen zeggen, geeft deze belijdenis dan wel een verbinding met het jodendom? En mijn antwoord daarop is dat dat maar heel betrekkelijk het geval is. Ik zal u het uitleggen. In het Oude Testament wordt God ook wel vader genoemd. Niet zo erg vaak. Een paar keer heel duidelijk in Jesaja, in Maleachi. En in Psalm 103 kent u het bekende woord. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Dat is ook eigenlijk alleen maar vergelijkenderwijs. Er zijn wel veel gebeden in het jodendom waar vaker gesproken wordt over God als vader. En toch is er een reusachtig verschil met wat in deze geloofsbelijdenis wordt uitgesproken. Wat is dat verschil? Als het in het Oude Testament en ook in het jodendom dus gaat over God als vader, dan betekent dat God als schepper. God als de maker van zijn volk. Hij is de vader van Israël, want hij heeft dat volk geschapen. Dat is op zichzelf ook waar. Maar dit woord gaat veel dieper. Dat snap je pas als je het volgende artikel erbij haalt. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. Kijk, toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, was hij ook een goede Jood. Als zodanig kon hij zijn discipelen leren bidden: onze Vader die in de hemelen zijt. Maar hij kon ook zeggen in Johannes 17, ik ben in deze wereld gekomen om de Vadernaam te openbaren. Wat betekent dat? Wat was het nieuwe dan? Wat openbaarde hij dat het Jodendom nog niet wist? Dit, dat hij zelf de eeuwige Zoon was. En dat hij komt onthullen dat God dus ook Vader was lang voordat de schepping bestond. God was Vader lang voordat Israël bestond. God was Vader van alle eeuwigheid, omdat hij van alle eeuwigheid een zoon heeft. Dat weet het Jodendom niet, dat weet de islam niet. En daarom, als een christen dit uitspreekt, dan mag je niet zeggen, nou ja, artikel 1, dat geeft toch een zekere aansluiting. Nou, naar de islam al helemaal niet, maar ook niet naar het Jodendom. God is Vader in de zin van schepper, hij is ons aller maker. Maar God is Vader betekent voor een christen, God is de Vader van de Heer Jezus Christus. Hij is de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. En het bijzondere is dat de Heer Jezus niet alleen maar gekomen is om die Vadernaam te onthullen, dus ons te vertellen dat er een eeuwige Vader is die zijn Vader is, maar die Vader ook tot onze Vader te maken. Want doordat de Zoon mijn leven is geworden, dat nieuwe leven dat er in mij is, dat is de Zoon. Christus is ons leven, zegt Paulus aan de Kolossers. Wie het leven heeft, die heeft de Zoon, zegt 1 Johannes 5. Omdat de Zoon zelf mijn leven is, is zijn Vader mijn Vader. Eigenlijk spreekt de Heer Jezus dat pas echt uit als hij is opgestaan uit de doden. En hij tegen Maria Magdalena zegt, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. En uw Vader is dan niet meer jullie maker, jullie schepper, maar mijn Vader is jullie Vader geworden. Want wie hem ontvangt als het eeuwige leven, wie de Zoon heeft als zijn leven, die mag de Vader van die Zoon zijn Vader noemen. Mijn Vader is de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. Er zijn niet zoveel christenen die dat echt hebben tot zich laten doordringen. Daarom moet u daar goed over nadenken. Als het gaat over de God van het Oude Testament, dan kon de Heer Jezus op een heel bijzondere wijze zeggen, die is mijn Vader. Hij kon dat zeggen als Jood met alle andere Joden samen. Dan gaat het niet verder als God is de maker van Israël. Maar hij kon het ook zeggen omdat hij de eeuwige Zoon was. De Zoon die in de schoot van de Vader is, Johannes 1 vers 18, die heeft de Vader verklaard. Die heeft God verklaart in dat wat hij in zichzelf van alle eeuwigheid geweest is. Als hij ons dat verteld had, als hij ons in dat geheim had ingeleid en verder niets, dan zou dat al een geweldig voorrecht zijn. Om kennis te hebben van de drie ene God. Maar het gaat verder dan dat. Nogmaals, doordat de Zoon mijn leven geworden is, is de eeuwige Vader van die Zoon mijn Vader geworden. En dat gaat ver uit boven het Jodendom. Want het Jodendom dat zich tot het Oude Testament beperkt, kan deze waarheid niet kennen. Ziet u wat een christen hier uitspreekt? Ik geloof in God de Vader. Geloven in is, ik heb een band, een intieme band. Met God. Niet zomaar met de schepper, dat is hij ook, dat komt direct. Maar met hem die de Vader van de Zoon is. Die in het volgende artikel wordt genoemd. Met hem die de Vader van de Zoon is en die Vader is mijn Vader. Dit is zo groot. Wij zijn in zekere zin ingevoerd in de familie van God. Dat is ook wat Johannes 17 zegt. Opdat zij in ons, zegt de Heer Jezus daar, de Zoon tot de Vader, in ons één zouden zijn. Zij en mij, ik in hen en ik in u. Het gaat daar helemaal door elkaar heen. De Vader in de Zoon in de Vader, maar de Vader in onze Zoon in ons, wij in de Vader en de Zoon. Wij zijn ingevoerd in het geheimenis, zonder dat we ooit goden worden. We blijven schepselen. We worden niet goden. En toch zijn we ingevoerd in die familie van God, waar de Vader van de Zoon mijn Vader is. Ziet u hoe artikel 1 van deze belijdenis meteen al een intimiteit ademt. Niet alleen maar een proclamatie van wie God is, almachtig, schepper van hemel en aarde, maar intimiteit. Ik geloof in de Vader betekent, die God is mijn Vader. En wat er ook gebeurt, ik weet dat hij mij lief heeft, omdat ik zijn kind ben. Hij heeft mij verwekt, dat is wedergeboorte. We zijn uit God geboren, zegt Johannes 1 vers 12. Die God is mijn vader. En ik vind het zo mooi dat dat hier gezegd wordt, voordat er gesproken wordt over de almacht van God. God, de Vader, de Almachtige. Daar hadden vele titels van God genoemd kunnen worden. Hij is de Allerhoogste. Maar dit wordt eruit genomen, dit woord, de Almachtige. Dat is een moeilijke term hoor. We weten eigenlijk niet eens goed wat het Hebreeuwse woord betekent, El Shaddai. Er zijn vele theorieën over. En je zou dus kunnen denken, weten we eigenlijk wel zeker dat dat vreemde woord de Almachtige betekent? We hebben eigenlijk maar één aanknopingspunt. En dat is dat de Griekse vertaling van het Oude Testament, de beroemde Septuaginta, dit woord weergeeft als Pantocrator, de allesbeheerser. El Shaddai betekent hij die alles en alles beheerst. Hij die heerser is over alles. En dat heeft in het Nederlands en de andere talen geleid tot dat woord almachtig. Ziet u? Eerst wordt er gesproken over God, mijn vader. Mijn vader is de beheerser van alle dingen. Als je dat niet wist, God is vader, dan kan dat woord almachtig bedreigend overkomen. Als je die intimiteit met God niet hebt, kan het woord almacht bijna beangstigend worden. Ik zal u een voorbeeld geven. Naomi in Rut 1, die terugkeert uit Moab en in Bethlehem aankomt en daar zeggen de vrouwen, hé, daar heb je Naomi. En dan zegt ze, noem mij niet meer Naomi, noem mij Mara, dat betekent bitter. En dan staat er achter, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Als je de intimiteit met God niet kent, kan die almacht van God heel hard overkomen. Als almacht voor jou betekent, ja, God heeft alles in de hand, niet alleen maar God bestuurt ook alles. Zodat alles wat me in mijn leven ook overkomt, op een of andere manier voortvloeit uit die almacht. Dan kun je soms net zo praten als Naomi. Als mij dan bitterheid is aangedaan, ja, dan is me dat aangedaan door de Almachtige. En veel mensen hebben ook dat gevoel daarbij, God doet maar. God doet maar, kijk maar wat hij in mijn leven allemaal heeft aangericht. Nou heb je vandaag aan de dag de neiging ook om dat te relativeren. Wij slaan een beetje door naar de andere kant. Je kunt steeds meer mensen horen die zeggen, ja, maar dat heeft God je niet aangedaan. Dat heeft de duivel je aangedaan. Of als een kind wordt doodgereden, of een volwassene, door een dronken bestuurder. En je zegt dan, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Dan zullen heel wat mensen tegen je zeggen, maar dat heeft de Heer niet. Die heeft dat kind niet van je afgenomen, dat heeft die dronken man gedaan. En op zichzelf zit er ook wel iets goeds in. Laten we de verantwoordelijkheid maar leggen waar die ligt. Die ligt bij die man die dat op zijn geweten heeft. Maar als jij Job vroeg, wie heeft nou jouw kinderen van je afgenomen? Wie heeft nou je kudde van je afgenomen? Dan zegt hij, dat heeft de Heer gedaan. Was dat juist? Nou, je zou kunnen zeggen, het was toch de duivel die het deed? Ja, maar dan zou Job, als je hem dat verteld had, geantwoord hebben, dat is wel waar. Maar als God niet gewild had dat het gebeurde, dan was het niet gebeurd. Op een of andere wijze heeft het toch met God te maken. Kijk, en nou komt het er maar op aan wat voor relatie je met God hebt. Daar ben ik zo blij dat hier de Vader genoemd wordt voor de Almachtige. Ik geloof niet dat Naomi veel relatie met God gehad heeft. Ze bleef in die God geloven, maar ze had verder eigenlijk hoofdzakelijk kritiek op hem. Want eigenlijk is het een kritiek die ze uit. De Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Ze zegt niet, dit is allemaal mijn eigen domme schuld. We hadden nooit ongelovig moeten worden. We hadden nooit weg moeten gaan uit Bethlehem. Dat is dom. We hadden nooit moeten doen. Want die andere mensen waren ook gebleven en die ging het goed. Nee, het is zo makkelijk om God de schuld te geven. En te zeggen, het is de Almachtige die dat gedaan heeft. Ja, hij is toch almachtig. Hij bestuurt toch zogenaamd alle dingen. Alles ligt toch in zijn hand. Nou, dan is hij ook de schuldige dat het mij nou zo gaat. En ik was bezig u te vertellen dat een hoop mensen nu zeggen, nee, dat is God niet. Dat is de duivel, of dat is het noodlot, of dat zijn de omstandigheden, of het zijn dronken bestuurders, of wat dan ook. Er is zelfs een hele neiging om te zeggen, God houdt van de mensen en hij zal dolgraag hun lot willen veranderen. Maar dat kan God ook niet. God is liefde. God huilt met ons mee. Als het je slecht gaat in je leven, dan moet je niet zeggen dat dat Gods schuld is. Dat is de schuld van andere mensen of het is de schuld van de duivel. Je moet niet God de schuld geven. God huilt jou met jou mee. En daar zit een kern van waarheid in. In al hun benauwdheid was hij benauwd, zegt Jesaja 63. Dat vind ik een schitterend woord. De theologen hebben zich wel eens afgevraagd, kan God ook lijden? Ja, dat Christus kan lijden op aarde, dat begrijpen we. Maar kan God er in de hemel ook lijden? Nou, dan wijs ik op dit vers. In al hun benauwdheden was God benauwd. Er zit een kern van waarheid in. God huilt met mensen mee. God lijdt met mensen mee, want hij ziet het niet graag dat het zijn kinderen slecht gaat. Maar je mag dat nooit uitspelen tegen zijn almacht. Ga niet van mij verwachten dat ik u dat precies kan uitleggen. Hier blijft een spanning voor de gelovigen bestaan. God die almachtig is en ons toch lief heeft. Al 2000 jaar hebben theologen en filosofen zich over die vraag gebogen. En ze hebben altijd weer gezegd, als God almachtig is, dan houdt hij blijkbaar niet voor ons, anders zou hij ons niet zoveel kwaaie dingen aandoen. En andere mensen zeiden, God houdt wel van ons, maar dat die kwaaie dingen gebeuren, dat kan dus niet van hem komen, want dat past niet bij zijn liefde. En ik kies de moeilijkste weg. Ik zeg, God houdt van ons en hij is ook almachtig. En vraag me niet om dat uit te leggen. Maar ik zeg wel dit. Voordat ik praat over God de Almachtige, zeg ik eerst, God is mijn vader. En omdat hij mijn vader is, zeg ik tegen God, ik begrijp soms niet wat u doet, maar ik vertrouw u. Want ik weet, u houdt van mij, want u bent mijn vader. Ik weet dat u alles voor mij over hebt gehad. Vanmorgen mocht ik preken over Johannes 3, vers 16. Het grote wonder van de liefde van God. God die een mens zo lief heeft, dat hij niet wil dat die mens verloren gaat, maar nog liever heeft dat zijn zoon zou sterven dan dat die mens verloren ging. Kijk, als je zo God kent als vader, niet alleen maar als een abstractie, niet alleen maar als een geloofstuk, een dogma, dat je verder niet raakt. Maar als je God persoonlijk kent als vader, vanuit een band, vanuit de liefde, dan ben je eraan toe om te pakken dat hij ook almachtig is. Want dan kom je niet in het gevaar die almacht uit te spelen tegen zijn liefde. Ik bedoel, dan kun je nooit twijfelen aan die liefde van God. Ook al begrijp je een hele hoop dingen in je leven niet. Dan leef je met die spanning die er altijd is tussen die almacht van God enerzijds en zijn liefde anderzijds. Je krijgt het niet bij elkaar met je verstand, maar met je hart weet je, hij is mijn vader. Ziet u dat? Ik zeg nu alvast, we hebben net als de vorige jaren het ook zo geregeld, dat als u met dingen in uw leven zit, waar u ook stuit op de almacht van God en daar niet goed mee verder kan. Als u vol vragen zit, dan kunt u na afloop daarachter met iemand praten daarover en vooral met iemand bidden daarover. Ik zeg dat nu alvast. God is de Almachtige, maar dat is niet bedreigend, want hij is mijn vader. God is schepper van hemel en aarde. Dat is het laatste wat er staat. Dat is echt bijzonder, want als je het over de almacht van God hebt, de volgorde is sowieso bijzonder. Want als je het over de almacht van God hebt, dan heb je het eigenlijk over de onderhouding van de wereld. God houdt alle dingen in stand. God is de God die alles bestuurt, die alles, zoals het van de Heer Jezus geschreven staat, die alles draagt door het woord van zijn kracht. Hebreeën 1 vers 3. Alle dingen bestaan tezamen in hem, zegt Kolossen 1. Merkwaardige volgorde. Hè? Je zou zeggen, je beleidt God eerst als schepper, want dat staat al in Genesis 1. Dan ga je het over de leer van de onderhouding hebben. God onderhoudt alle dingen. Dat is zijn voorzienigheid, zijn koningschap in de wereld. En dan pas kom je bij het Nieuwe Testament na verloop van tijd en dan zie je, God is mijn vader. En hier staat het nou net omgekeerd. Want juist omdat ik God als mijn vader ken, ga ik er ook voor open komen te staan, te bevatten wat het is dat hij almachtig is. En dan pas kom ik bij Genesis 1 aan. Als je de Bijbel leest, begin je bij Genesis 1, maar dat zou je misschien wel niet moeten doen. Want dat soort moeilijke hoofdstukken moet je eigenlijk bewaren tot je eraan toe bent. Ik zeg niet dat iemand niet kan beginnen bij Genesis 1 en dat hij dan niet tot geloof zou kunnen komen als hij maar ver genoeg doorleest. Maar het ligt niet meest voor de hand. Nu ben ik eraan toe om te begrijpen dat God schepper van hemel en aarde is. En dan moeten ze eens proberen te verplaatsen in de tijd waarin die apostolische geloofsbelijdenis ontstond. Die eerste eeuwen, toen het Romeinse Rijk nog bestond en de christenen werden vervolgd. Maar dat was ook een wereld waarin de Griekse wijsheid nog oppermachtig was. Dat moet je eigenlijk altijd bedenken als je het Nieuwe Testament leest. Dat Nieuwe Testament is tot stand gekomen vanuit een conflict situatie. Hier kwam een boodschap op, de boodschap van Jezus van Nazareth, zoals de apostelen die verkondigd hebben in de wereld. En ze verkondigden dat niet tegenover de tegenstanders van onze tijd, maar tegenover de tegenstanders van hun tijd. Alleen hun woorden waren zo wijd en reikten ze. Ze waren zo ver verheven boven alle tegenstellingen dat ze ook vandaag nog even actueel zijn. Maar toch is het goed te bedenken, ze hadden het tegenover die Griekse wijsheid, die voor het begrip schepping totaal geen ruimte had. En daar zit heel wat aan vast. Want wij tobben misschien over vragen, hoe moeten we nou Genesis 1 lezen en hoe zit het nou met die dagen van 24 uur en dat soort dingen. Gisteren vroeg nog iemand, hoe zit het nou toch, het licht op de eerste dag en zon en maand was op de vierde dag. Dan gaat het allemaal over het wat. Terwijl wij niet lijken te tobben over de vraag van het dat. Het feit dat God geschapen heeft, dat is voor ons zo vanzelfsprekend. In die tijd was het dat totaal niet. De Grieken kenden niet de gedachte van een schepping uit het niets. De chaos die had van alle eeuwigheid bestaan. De chaos, dat is de ongevormde wereld. Die wereld had van alle eeuwigheid af bestaan, totdat het de grote oppergod behaagde om in die chaos orde te scheppen. En die orde heet kosmos. Kosmos betekent wereld, maar betekent oorspronkelijk orde. Daarom komt ook dat woord cosmetica daar vandaan. Als een vrouw uit haar bed komt, is ze nog niet op orde, maar door allerlei smeerseltjes wordt in deze chaotische toestand orde aangebracht. Dat is dezelfde grondbetekenis van het woord. Kosmos is orde, ordening. In de chaos ontstaat ordening. Maar zeiden de Grieken, en dat was vrij algemeen verbreid, er waren heel veel verschillende scholen, maar dit was een vrij algemeen verbreide gedachte. Die Grieken zeiden, God is zo groot, God kan zich natuurlijk niet bezighouden met materie. Materie is iets minderwaardigs, is iets onreins. Dus daar houdt God zich niet rechtstreeks mee bezig. Dat doet hij door tussenfiguren. Ze hadden het over de demiurg. Dat is, eigenlijk betekent dat letterlijk zoveel als werkman, handwerksman. Dat is een soort lagere godheid die laag genoeg is om zich in te laten met de materie. Weet u, de christenen konden het niet helpen, maar heel wat heidens gedachtegoed is dat christelijk denken binnengeslopen, ondanks het duidelijk getuigenis van de Bijbel. Daaruit komt het voor dat vandaag aan de dag er nog steeds christenen zijn, en ze zitten hier ook in deze zaal vast en zeker, die toch ergens het idee hebben dat de ziel hoger is dan het lichaam. Het geestelijke is hoger dan het lichamelijk. Dat zie je uit talloze dingen. Je ziet het daaruit dat in het christendom het celibaat ontstond. Want geen seksualiteit was een hogere levensstijl dan wel seksualiteit. Dat is maar één simpel voorbeeld. Alles wat op het lichamelijke terrein had, daarom kreeg je ook de mystiek waarin mensen zich van het lichamelijke onthielden om zich helemaal daaraan te onthechten en zich toe te wijden aan de godheid. Toewijding aan de godheid betekende altijd dat je loskwam van het aardse. In heel veel monnikenstelsels kom je dat weer tegen. Dat is een oerheidense gedachte die zich wijdverbreid heeft. Ondanks dat Paulus in 1 Timotheus 4 schrijft dat het demonische leringen zijn als mensen zeggen dat je je van het huwelijk moet onthouden en dat je je van bepaalde spijzen moet onthouden. Ik heb het nou niet over gezondheidsredenen, maar van spijzen moet onthouden omdat alles wat met het materiële te maken heeft iets minder waardigs is. En nu komt de Bijbel en de apostelen komen die waarheid verkondigen en die zeggen, God is de schepper van de hemel en de aarde. En hij doet dat niet via allerlei tussenfiguren die laag genoeg zijn om zich met die materie in te laten. Want, zegt Genesis 1, alles wat God geschapen heeft was zeer goed. Geen niks, geen minderwaardige materie. Het was zeer goed. En God zelf heeft zich ermee bezig gehouden. God is niet te goed om met materie zich in te laten. En dat is één reden, dat komt natuurlijk later wel in die artikelen aan de orde, waarom er bijvoorbeeld opstanding zo belangrijk is. Omgekeerd, waarom die opstanding zoiets onbegrijpelijks was, iets lachwekkends voor de Grieken. Ik zie Paulus daar staan op de Areopagus en hij sluit aan bij de leerlingen van de Stoïcijnen die daar stonden. Zo goed kende hij hun leerlingen wel. En dan weer maakte hij een opmerkingen die aansloten bij wat de Epicureërs leerden. Hij sloot zich er helemaal bij aan, maar op een bepaald moment moest hij toch wel met de christelijke waarheid voor de dag komen. En al pratend, al redenerend, ze luisteren braaf naar hem, aandachtig, wat heeft deze man ons te vertellen? En dan tenslotte zegt hij, God zal de aarde oordelen door een man die hij daartoe bestemd heeft en heeft daarvan het bewijs gegeven door hem uit de doden op te wekken. En dan zeggen die Grieken, moet je nou horen. Kijk, als vandaag mensen de opstanding loochenen, dat is dat omdat dat natuurwetenschappelijk onmogelijk is. Begrijpt u? In die tijd was het ondenkbaar, omdat de ziel in dat minderwaardige stoffelijke lichaam opgesloten zat tijdens je leven op aarde. En als je stierf, dan werd die ziel vrij. Die kwam uit haar gevangenis. Die kwam eindelijk in de vrijheid. Dus de gedachte van een opstanding waarbij die arme ziel weer terug moet in dat hok van het lichaam, dat was voor die mensen gekke werk. En daarom is het zo boeiend, je moet dat begrijpen, dat die Joodse predikers de wereld ingingen met de boodschap van een opgestane Heer. Nogmaals, vandaag is die opstanding nog even moeilijk te accepteren voor de moderne of postmoderne mens, maar om heel andere redenen. Het kan wetenschappelijk niet. Toen was de reden, het idee dat God het lichaam zo belangrijk zou vinden dat hij dat weer zou opwekken uit de dood. Het feit dat God de wereld geschapen heeft was nog om een andere reden problematisch. Toen de eerste christenen gingen verkondigen, dat komt ook later aan de orde, dat het woord vlees geworden was, Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden. Moet je eens voorstellen, de eeuwige zoon van God, die daar het woord genoemd wordt, heeft niet alleen maar een huls, een lichaam aangenomen voor een tijdje, maar is vlees geworden. Vanaf de incarnatie hoort dat menselijk vlees even wezenlijk bij Christus als zijn goddelijke natuur. Ik kom zelfs vandaag nog allerlei christenen tegen die dat heel gek vinden, dat hier Jezus vandaag in de hemel nog steeds mens zou zijn. Zo diep zit dat Griekse denken erin. Nee, hij is naar de hemel teruggekeerd. Hij is nu weer de zoon bij de vader. En dan zeg ik, maar hij komt toch straks als de zoon des mensen weer terug? Ja, ja, dat is wel waar. Ik heb ooit een student gehad, die werd zo kwaad dat ik die dingen leerde. Die kon die evangelische toch al niet vertrouwen, vonden ze. En dit was nou een duidelijk voorbeeld voor haar. Ik zei, nou ga maar naar huis, vraag maar aan je dominee. Nou, een week later zei ik, en wat zei de dominee? Hij zegt hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. Zo diep zit dat Griekse heidendom in ons. Want de Heer Jezus is waarachtig mens voor altijd en eeuwig. Maar er kwam in de hele vroege christenheid al een dwaling op, dat noemen we docetisme, van mensen die zeiden, Christus is niet waarachtig mens geworden, het eeuwige woord is niet waarachtig mens geworden. Het idee alleen al dat het woord zich zou inlaten met stof, materie, mens zou worden. Nee. En net als in Genesis 18, die drie engelen, die drie figuren die daar bij Abraham op bezoek komen, dat was de Heere God en twee engelen, die hebben voor een tijdje een lichaam aangenomen. Christus had een schijnlichaam. Hij zag eruit als een mens. Maar zo gauw het niet meer nodig was, legde hij dat lichaam weer af en ging hij terug als zoon van God naar de hemel. Zo diep zit dat Griekse denken erin. Daarom is het zo geweldig. Het hoort allemaal bij elkaar. De incarnatie, de opstanding en dat God de wereld geschapen heeft. Over hoe hij dat gedaan heeft, daar kun je nog heel wat van mening over verschillen. Maar probeer eerst eens te begrijpen dat God dat gedaan heeft. En wat dat betekende in die wereld. En dan kom ik weer terug op het feit dat God vader is. Het klinkt heel eerbiedig. En er zijn ook heel wat mensen die je zo hoort spreken. die met dat vaderschap van God eigenlijk niet goed uit de voeten kunnen. Ze vinden het makkelijker te geloven in, nou sorry dat ik nou even een rare parallel trek, in God te geloven zoals een moslim in Allah gelooft. Als in een die oneindig ver verheven is, met wie je eigenlijk niet echt contact kunt hebben. Ze weten wel van Psalm 25, maar dat is dan iets voor zeer gevorderde christenen misschien. Gods verborgen omgang vinden zielen waar ze in vrede in woont, vreugde in woont. Vrede in woont. Ik heb het straks al geciteerd. Nou zeg ik het eindelijk goed, waar zijn vrees in woont, sorry. Gods verborgen omgang, daar ging het mee om. Gods verborgen omgang, ja, dat is iets voor heel, heel ver gevorderde christenen. Want voor hen is God nog steeds die oneindig ver verwijderde. Mag ik het even zeggen? Je hoort het aan hun manier van bidden. Als iemand bidt, dan hoor je hoe vertrouwelijk hij met God is. Ik had een oudoom, die was ouderling in de gereformeerde gemeente in Nederland. Dat is streng. Als die bad, ik heb het één keer gehoord als klein jochie, dan zei hij, we hebben ons onderwonden om tot je... Dat je zei hij wel, dat was Zeus, dat ligt anders. Om tot je heilig aangezicht te naderen. Hier was iemand die de troonzaal betrad. Buigend voor God die daar op de troon zat. En die zijn petitie kwam leggen aan de voet van de troon. En achterwaarts de zaal verliet. Geen intimiteit. Als je een oma Hubert gevraagd zou hebben, is God jouw vader? Ben je eigen met hem? Zou hij de gedachte van zich afgegooid hebben? Ik heb het voorrecht gehad 140 pagina's brieven van oma Hubert te lezen. En je ziet hoe God, hoe hij altijd met God bezig is. Hij correspondeerde met alle vromen in zijn wijde omgeving. En één keer, en hij schrijft er bladzijden vol over, heeft hij zich opgewerkt om eindelijk één keer in zijn leven aan het avondmaal te gaan. Ik zou bijna zeggen, hij heeft zich moeten opwerken tot een staat van heiligheid. Het had ook maar één keer op kunnen brengen. Ik denk dat hij dat nooit vaker heeft gedaan dan die ene keer. En je gemoed schiet vol als je het leest. Dan denk ik, ach mijn arme man. Ik wou dat je God als je vader gekend had. Ik zeg niet dat oma Hubert God als vader niet gekend heeft. Ik zeg ook niet dat hij verloren is gegaan. Dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Maar hij kende niet de verborgen omgang met de Heer. Ik denk niet dat hij ooit één moment in zijn leven zekerheid van het geloof heeft gehad. God je vader. Ja, in heel algemene zin, God is vader. Maar ziet u hoe belangrijk het is dat God de schepper van hemel en aarde is? Want dat betekent dat God zich bezighoudt met mensen. Soms duizelt het mij ook wel eens hoor. Als ik nadenk over de grootte van het heelal. Ik bedoel, Abraham had het makkelijker. Hij moest de sterren tellen, zei de Heere God. Nou, dat lijkt misschien een hele klus, maar er zijn misschien 2 in een oosterse heldere nacht. Misschien 3000 zichtbare sterren. Dat was nog wel te doen. Vandaag weten wij dat er miljarden sterrenstelsels zijn. En dat elk van die sterrenstelsels uit miljarden sterren bestaat. Het heelal is zo groot. En hoe groter het heelal wordt in ons begrip, hoe groter God wordt. Maar hoe groter ook het wonder is dat die God zich bezighoudt met kleine mensenkinderen. Dat hij zich bezighoudt, dat hij luistert naar de gebedjes van mijn kleinkinderen. Dat is onbegrijpelijk groot. Hoe groter God wordt als de schepper van hemel en aarde. Laat ik het zo zeggen. Hoe groter die schepping wordt. Hoe dieper ons begrip wordt van de grote en de kolossale omvang van het heelal. Des te groter wordt God. Des te groter is het wonder. Dat in de Heer Jezus Christus, die God mijn vader is. Vat u dat? Zo komen we weer terug bij de kern van dit eerste woord. Ik geloof in God de Vader. En daarmee bedoelt de gelovige, ik geloof, anders heeft het geen zin dat hij deze belijdenis uitspreekt. Ik geloof dat God mijn Vader is. De schepper van hemel en aarde. Die elke dag al die miljarden sterrenstelsels in hun baan moet houden. Nogmaals wordt voor heel speciaal van de Heer Jezus gezegd. Wordt van hem gezegd dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Ik heb het u geciteerd. Die God die elke dag al die miljarden sterrenstelsels in de gaten moet houden. Luistert naar het gebed van een kindje. Er zijn mensen die hebben daar minachtend over gedaan. Die hebben om precies diezelfde reden gezegd. Dacht je nou heus dat de schepper en onderhouder van al die sterrenstelsels luistert naar jouw gebed? Dan kun je begrijpen dat ze dat zegt. Ziet u hoe mooi het is als je kan zeggen, God is je vader. Hoe eenvoudiger je daarin bent, hoe des te beter. Niet naïef. Die naïviteit van het kleine kind kunnen we niet meer opbrengen. Maar we kunnen wel zeggen, ja, die grote schepper. Die is in de Heer Jezus naar mij toegekomen. Zoals we dat net in het laatste lied, vlak voordat we het woord openden, hebben gehoord. Paulus zegt, ik wil tenslotte nog graag iets zeggen over deze verzen die we gelezen hebben. Er zijn vele goden. Dat vindt u misschien vreemd, hè? Wij zouden zeggen, wij zijn monotheïsten. Wij geloven in één enkele God. Nee hoor, zegt Paulus, er zijn vele goden. In het Oude Testament staat ook, God is de God der goden. De psalmen spreken vele malen over de goden. Er zijn vele machten. Vele machten. En die worden goden genoemd. Waarom worden ze goden genoemd? Omdat de volkeren die goden vereren ze zelf zo noemen. God neemt dat spraakgebruik over, doet hij in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Als Paulus naar die heidense volkeren toe ging, dan zei Paulus niet, die goden van jullie bestaan helemaal niet. Hij nam die goden serieus, dat is heel belangrijk. Want het zijn reële geestelijke machten. Wij noemen ze demonische machten. Dat woord daimon betekent oorspronkelijk ook godheid. Een lagere godheid, goed, maar toch een godheid. Maar dit grote verschil. Nou zie je weer hoe mooi dat is. God is de schepper van de hemel en de aarde. De geloofsbeleider van Nicea voegt daaraan toe van de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen. Daarmee zegt Nicea, God is ook de schepper van de engelen. Als je kijkt naar de machtige goden, Wodan die hier vereerd werd, Jupiter door de Romeinen, Zeus door de Grieken, Marduk door de Babyloniërs, Osiris door de Egyptenaar, en ga zo maar door. Dan zeggen christenen, kun je zien wat eigenwijze mensen christenen zijn. Christenen zeggen, ja hoor, die goden van jullie zijn allemaal reëel. Alleen het zijn niets anders dan geschapen engelen, ook nog eens gevallen engelen. Geschapen door de ene ware God. Je ziet het bij Jefta in Richter 11. Jefta die gaat naar de koning van Ammon en die zegt, luister nou, dan moet je geen ruzie maken over dat stuk grond. We hebben dat eerlijk van onze God gekregen. Daar moet je nou niet over gaan twisten en dat terug willen hebben. Onze God heeft ons dat land gegeven. Wees jij nou tevreden met het land dat jouw God jou gegeven heeft. Dan praat hij over die goden alsof ze gelijkwaardig zijn. Jouw God heeft jullie het land gegeven, het land van de Ammonieten. Wees nou tevreden, onze God heeft ons land gegeven. En daar zijn wij mee tevreden. Kom er niet aan. Maar dan zegt hij dit. Maar als je toch blijft zaniken, ja, ik vertaal het nou een beetje vrij. Als je nou toch aan dat land van ons wil komen, bedenk dan dat er een soort rechter is, een soort opperinstantie, die tussen jullie en ons, ik zou haast zeggen, tussen jullie God en onze God zal scheidsrechteren. En weet je wie dat is? Dat is onze God. Ik zou bijna zeggen, het is een Jodenstreek. Maar ik bedoel dat niet slecht hoor. Dit is zo gaaf. Als ik in Israël ben, dan zeg ik nooit, als ze vragen, are you Jewish? Dan zeg ik nooit, ik ben een christen, want dan word je meteen in een vakje gestopt. Dus dat zeg ik niet. Ik heb het al meermalen gedaan. En nu in augustus ook weer, er kwam ook weer, het was op de 9e van de maand af. Dan zijn er duizenden, het is de treurigste dag van het jaar. Want dan is herdenkt men de val van de eerste en de tweede tempel. Er waren duizenden joden. Er kwam iemand naar me toe en zei, are you Jewish? Ik zei, no, but I love the God of Israel. Even de ondertiteling, nee, maar ik hou van de God van Israël. Dan zijn ze altijd een beetje... En toen zei hij, ze weten niet goed raad daarmee. Toen zei hij, but he is the God of all people. Hij is de God van alle mensen. Ik zei, yes, but he is pleased to call himself the God of Israel. Hij houdt ervan om zich de God van Israël te noemen. Nou ja, toen zei hij maar niks meer. Hij glimlachte wat. Want dat zo'n niet-Jood zulke dingen zegt. Ja, zo is God. Moest je voorstellen, die grote God die de werelden geschapen heeft, die houdt zich bezig met zo'n klein planeetje. En op dat kleine planeetje met een klein volkje. Klein volkje, zegt de Heere God zelf in Deuteronomium. Ik heb jullie niet verkozen, maar jullie het grootste volk waren. Klein volkje. Ook nog een lastig volkje. God noemt zich de God van dat kleine volkje. En hij gebruikt dat kleine volkje als een proeftuin voor de hele wereld. En als die experimenten afgelopen zijn, dan gaat het evangelie via de Heer Jezus Christus en de apostelen uit over de hele wereld. God noemt zich naar dat kleine volkje. En kom er niet aan. Alle goden, alle volkeren hebben hun eigen goden. Maar de God van Israël is de God der goden. Dat is geen arrogantie die de Joden hebben uitgevonden. Mijn Joodse vriend had volkomen gelijk. He is the God of all people. Hij is de God der goden. Er zijn vele goden, maar voor ons is er maar één God, de Vader. Uit wie alle dingen zijn. En wij voor hem. Mooi, hè? Uit wie alle dingen zijn, dat wil zeggen, hij is de bron. Uit wie alle dingen zijn voortgekomen. En wij zijn er voor hem. Want God heeft al die dingen, al die mensen, al die schepselen, al die sterren, ook al die engelen, ook al die dieren en planten, geschapen voor zichzelf. Je kunt ook zeggen voor zijn zoon. Het staat in Hebreeën 11, hij heeft hem gemaakt tot de erfgenaam van alle dingen. En dan pas staat er door wie hij ook de werelden geschapen heeft. Hij heeft hem gemaakt tot de erfgenaam van alle dingen. Dat wil zeggen, toen had God had bij wijze van spreken nog helemaal niets. Daar was Vader, Zoon, Heilige Geest, verder bestond er niets. En toen heeft God een testament opgemaakt, met eerbied gezegd. Hè? En in dat testament stond, alles wat ik nalaat is voor mijn zoon. Toen was er nog niks. En toen schiep God de wereld. Dat is een eigenaardige erflaten. God liet alles na. Hij heeft hem benoemd tot de erfgenaam van alle dingen. En toen schiep hij de wereld. Hij schiep die voor zichzelf. Hij schiep die ook voor zijn zoon. Als er staat, God is de schepper van hemel en aarde. Dan moet je daar al bij bedenken. Als iemand mij zo vraagt, waar heeft God alles voor geschapen? Dan zou ik zeggen, een van de redenen is om dat allemaal aan zijn zoon te kunnen geven. Dat is allemaal voor zijn zoon. En ik snap dat een beetje, want de vader van die zoon is ook mijn vader. Ik hoor ook bij de familie. Ik begrijp het. Daarom erf ik trouwens ook mee tussen twee haakjes. Want ik hoor ook bij de familie. U ook. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wij delen erin. Dat is helemaal fantastisch. Ziet u hoe mooi het allemaal bij elkaar past. En er is maar één Heer. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Eén Heer, Jezus Christus. Door wie alle dingen zijn. En wij door hem. Nog één slotopmerking. Vooral evangelische mensen zeggen wel eens een keer, en op zondagsscholen klinkt het ook wel eens, Jezus heeft de wereld geschapen. Dat zegt de Bijbel nooit. God heeft alle dingen geschapen door middel van de Zoon. Dat wel. Maar dat is niet hetzelfde. God de Vader, uit hem zijn alle dingen. Maar hij heeft alle dingen tot stand gebracht door middel van de Zoon. Want er is niets wat God doet. Wat één van de personen in de Godheid doet zonder de andere twee. De Vader doet niet zonder de Zoon en de Heilige Geest. De Zoon doet niet zonder de Vader en de Heilige Geest. Zo is ook een scheppingswerk. Alles is uit de Vader. Maar hij heeft alles tot stand gebracht door de Zoon. Maar het is dus niet verkeerd als hier staat, God de Vader is de schepper van hemel en aarde. Als u er maar bij denkt dat hij dat gedaan heeft in de kracht van de Heilige Geest. En dat hij dat gedaan heeft in de Heer Jezus Christus. In en door hem. Ik hoop van harte, lieve mensen, dat u vanavond niet alleen maar uw orthodoxie zou willen tentoonspreiden door mij na te zeggen, ik geloof in God de Vader. Als u daarbij niet kunt zeggen, ik geloof dat die God ook mijn Vader is door de Heer Jezus Christus. En ik zeg u opnieuw, de afsluiting, als u dat niet kunt zeggen, kom dan straks nog even met ons praten. En zeg heel eenvoudig, ik heb daar moeite mee, help me. En dan gaan we niet alleen maar met u redeneren, gaan we vooral met u bidden. God zegene zijn woord. Laten we samen danken en bidden. Vader, wat is het een wonderbaar voorrecht u zo te mogen noemen. Niet alleen maar omdat u onze maker bent. Niet alleen maar omdat u onze verwekker bent. Wij zijn uit God geboren. Maar omdat wij het oneindige voorrecht hebben dat we mogen inblikken in het geheimenis van de drie ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Wij danken u voor uw Zoon die in deze wereld is gekomen om uw Vadernaam te openbaren. En hij is daarbij zo ver gegaan dat hij het ons heeft verteld toen hij voor ons door de dood was heen gegaan. Toen heeft hij het als de opgestaande Heer gezegd: mijn Vader is nu ook jullie Vader. Wij danken u voor de Heer Jezus die ons leven is geworden. Waardoor we nu uw vader mogen noemen. Waardoor we uw kinderen zijn. En Vader, dat betekent dat terwijl u tegelijkertijd op al die miljarden sterrenstelsels moet letten, dat u tegelijkertijd luistert naar mijn gebed, naar ons gebed. En dat er zelfs geen probleem in ons leven te klein is dan dat we dat aan u zouden kunnen voorleggen. We mogen met alles bij u komen. Er is geen ding te klein om het met u te bespreken. Als we aan die miljarden sterrenstelsels denken, dan lijkt u heel ver weg, Vader. Maar we weten dat u zo dichtbij bent. De Heer Jezus heeft gezegd, als we zijn woord bewaren, dan zullen de Vader en ik komen en woning bij zo iemand maken. Vader, zo dichtbij. Wij zo dichtbij dat we aan uw hart gebracht zijn. U zo dichtbij dat u met de Zoon woning bij ons komt maken. U die grote God. Zo dicht bij ons. Wat een wonder. Wat heerlijk als we dat mogen belijden, als we dat mogen uitspreken. Ik geloof in die God die nu mijn Vader in Christus geworden is. Ik geloof dat hij alle macht heeft. Maar dat bedreigt me niet, dat verschrikt me niet, dat verwart me niet, want hij is mijn Vader en ik vertrouw hem. Vader, het is mijn gebed dat elk mens in deze zaal dat zal kunnen betuigen. Dat zal kunnen nazeggen. En ik geef vrijmoedigheid aan hen die daar moeite mee hebben om na te blijven en daarover te spreken met een van ons. Vader, zegen uw woord. Laat het doorwerken, Heer, in aller hart. Geprezen bent u, wij loven, wij prijzen, wij verheerlijken uw machtige naam. In Jezus Christus, onze Heer. Amen.